Bewaar mij toch, o alvermogend God. En wat er volgt in Psalm 16, vers 1. We beleiden nu het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we Psalm 16, vers 2. Naar het heilig volk dat op deze aarde leeft, dat heerlijk volk, mijn lust, ontvangt al het voordeel. Psalm 16, vers 2 is dat. En dat zingen wij nadat wij ons geloof hebben beleden met de woorden van de 12 artikelen. En in ieder van ons spreken in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de dood, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Wij willen nu de Heer bidden om zijn zegen. En we doen voorbeden voor meneer Van Tricht, Klompeestraat 35. Hij werd voor aanvang van de dienst onwel en is meegenomen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Laten we samen bidden. Heren, zo zongen wij alweer over eeuwig voordeel en eeuwig oordeel. We zijn opnieuw bij elkaar gekomen. En dan gaat het toch ten diepste daarover. Over zulke grote dingen. Dat voordeel dat het heilig volk verkrijgt. En dat oordeel dat die snode schaar zal krijgen. En heren, ten diepste is het het geloof. Het geloof in die drie enige God. Of het ongeloof. Dat beslist. Het geloof. Dat alles zoekt in Christus. Dat leidt tot het eeuwige leven. En het ongeloof, het wantrouwen van u, het verwerpen van uw woord, het leidt tot het eeuwige verderf. Nu zijn we hier bij elkaar. In diepe en steile afhankelijkheid van u. Want heren, wij kunnen zelf niet geloven. Dat laat u ons keer op keer weten. En u weet het of we dat ook zo beleven. O God van alle genade, wekt u zelf het geloof op in onze harten. Dat we al luisterend naar uw woord mogen merken dat u het geloof werkt opnieuw. Dat we met al onze zonden en al onze ellende, al onze schuld en zonde schuilen bij Christus. Afzien van onszelf. En hopen op hem. En heren, als u dat nog niet gewerkt hebt, bewaar ons er dan voor dat we u de schuld geven. Maar leer ons onszelf te verfoeien en te beschuldigen, omdat u er toch alles aan gedaan hebt. Want u hebt uw zoon gezonden in deze wereld. En u opent uw vriendelijk hart. Ook vanavond weer. Geef dan. Dat we niet u de schuld geven, maar onszelf. En zo. Voor het eerst. Deze dienst. Vluchten. Tot Jezus, om te beleven, zoals uw knecht het zingt, toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered, hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Geef zo aan een ieder wat nodig is. Heere, zo bidden we voor elkaar, ook in de omstandigheden van het leven die er op dit moment zijn. En dan denken we allereerst aan meneer Van Tricht. Gedenk aan hem, Heere. Wilt u geven dat hij weer zal mogen herstellen? Wat er precies aan de hand is, weten wij niet. Maar wilt u hem naar lichaam, maar bovenal naar de ziel gedachtig zijn. We bidden u, wees u met allen die kampen met moeite en zorg. We bidden voor hen die een kruis te dragen hebben, waar anderen misschien niet eens van weten. Geef kracht naar kruis. Maar wees ook in alle vreugdevolle gebeurtenissen nabij. Als we met vreugde ons werk mogen doen, daar plezier in hebben, of misschien weer zin hebben om morgen naar school te gaan, na een week van vakantie, dan mogen we u daarvoor danken, Heere. We bidden u, wilt u dan ook weer meegaan en daar de krachten voor geven aan de jongeren, de jongens en meisjes, maar ook aan degenen die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs of ook in het basisonderwijs. Als de vakantie nog duurt, geef ook dan een goede rustperiode. En als de vakantie dan ten einde is, geef weer kracht en moed. En laat zo in alle omstandigheden onze ogen geslagen zijn op u. Om voortdurend uw hulp en uw gunst te vragen. We bidden dat ook voor hen die hun energie geven aan de opvoeding van de kinderen. Heere, wilt u daarin ook helpen? Het kan soms ook zo moeilijk zijn. Hoe op te voeden? Maar geeft u kracht, wijsheid, liefde, geduld. We bidden dat u krachtig werkt door al onze zwakke pogingen heen in de harten van de kinderen en van de jongeren. Kinderen van het verbond, u belooft dat u uit hen uw gemeente zult bouwen. En u zult toch doen naar uw belofte. Zolang de zon en de maanden zijn, zal uw naam van kind tot kind worden voortgeplant. Heere, doe naar uw woord en werk nog krachtig door. We bidden u voor deze wereld. Geef vrede waar oorlog is. We denken aan Oekraïne. We denken ook aan die erge situatie in Israël. We bidden voor uw volk, Heere. Ja, we bidden u dat de Joden wereldwijd in vrede zullen kunnen leven en geen last zullen hebben van antisemitische uitlatingen. Wilt u geven, bovenal, dat Israël tot de kennis zal komen van vorst Messias, Jezus Christus. Dat hebt u toch ook beloofd. En dat is toch het heerlijkste. Wat toch staat te gebeuren. Zegen werk van zending, evangelisatie, al degenen die een taak hebben in uw wereldwijde kerk, ook hen dragen we aan u op die een taak hebben hier in onze gemeente, de kerkenraad, de kerkvoogden, de koster en zijn vrouw, de organisten, de collectanten, parkeerwachters, degenen die betrokken zijn bij de crash, die zorgen voor de uitzending van de diensten. En zo zijn er nog veel meer mensen die een steentje bijdragen aan het gemeente zijn. Heer, wilt u daarin ook alles geven wat nodig is dank dat u dat ook telkens weer doet. Maar alles ziet op de wind van uw geest. Die geest van Pinksteren. Wij bidden u, kom o Schepper Geest. En doorwaai toch deze hof. Geef een opwekking. Hier. In Hardingsveld, in Sliedrecht. Zegen ook de andere gemeenten die hier zijn in de streek. Heer, het is 20 jaar geleden dat die verdrietige dag daar was. De oude vaderlandse kerk op de klippen liep. Als gevolg van fusieprocessen. U weet de pijn daarvan. We willen ook dat bij u brengen. Gedenk ook daarin. En wilt u helen? Bedenk allereerst aan die persoonlijke pijn die we meedragen. Heel die wonden, Heere. En leer het ons. Juist zij die het persoonlijk hebben ondervonden. Om het aan u te geven. Maar we bidden meer. We bidden van u. Om herstel van de kerk in ons land. We zitten bij de brokstukken. Het is alles verdeeld en verscheurd. En waar wij het aan elkaar gaan lijmen, daar valt het al meer uit elkaar. Maar gij zijt groot. En gij doet 1000 wonderen heen. Gij zijt God, ja gij alleen. O Heere, wilt u zich over uw kerk in ons land ontfermen? Wij hebben gezondigd en leer ons om dat werkelijk mee te bidden. Dat het geen saai gebed is, maar dat het de taal van ons hart is. Wij hebben gezondigd. Wij hebben goddeloos gehandeld. Niet zij, maar wij. Maar dan toch ook die bede tot u, dat u handelt. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Want bij u vandaan is het toch altijd hoop en perspectief. Zo leggen we het voor u neer. Gaat u door, wereldwijd. Laat uw koninkrijk komen. Ja, Heere, we bidden om de komst van de Koning, onze Heere Jezus Christus. Want dan zal uw rijk ten volle baan breken. En dan zult u al de uwe vergaderen en naar u toetrekken. En dan zullen ze eeuwig mogen leven in het licht van uw vriendelijk aangezicht. Amen. Wij openen Gods woord in Johannes 4, vers 7 tot en met 21. We lezen 1 Johannes 4, vers 7 tot 21. In Johannes 4 vanaf vers 7, daar luidt het woord van God tot ons als volgt. Geliefde, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefde, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En die in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels, namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want de vrees heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want die zijn broeder niet lief heeft die hij gezien heeft. Hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem. Namelijk dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. Tot zover de lezing uit Gods woord. Wij gaan voor de laatste keer naar de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 5. En daarvan lezen we artikel 12 tot en met 15. Dordtse leerregels. Hoofdstuk 5. Artikel 12 tot en met 15. Eerst artikel 12. Doch zover is het vandaar dat deze verzekerdheid der volharding de ware gelovigen hoovaardig en vleeselijk zorgeloos zou maken. Dat ze daarentegen een ware wortel is van nederigheid, kinderlijke vrees, ware godzaligheid, lijdzaamheid in alle strijd, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid, met schades van vaste blijdschap in God. En dat overdenking van die weldaad hun een prikkel is tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken, gelijk uit de getuigenissen der schrift en de voorbeelden der heiligen blijkt. Artikel 13, wanneer ook het vertrouwen der volharding wederom levend wordt in degene die van de val weder opgericht worden, zo brengt dat in hen niet voort enige dartelheid of veronachtzaming der godzaligheid, maar een veel grotere zorg om de wegen des Heren vlijtig waar te nemen, die van tevoren bereid zijn, opdat zij daarin wandelend de verzekerdheid van hun volharding zouden mogen behouden. En opdat het aanschijn van de verzoende God, waarvan de aanschouwing voor de godvruchtige zoeter is dan het leven, en waarvan de verberging bitterder is dan de dood, om het misbruik van zijn vaderlijke goede tierenheid niet wederom van hen afgekeerd worden, en zij al zo in zware kwellingen des gemoeds vervallen. 14. Gelijk het God nu beliefd heeft dit zijn werk der genade door de prediking van het evangelie in ons te beginnen, alzo bewaart, achtervolgt en volbrengt hij het door het horen, lezen en overleggen daarvan. met schades, door vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik van de heilige sacramenten. Ten slotte artikel 15. Deze leer van de volharding der ware gelovigen en heiligen, met schades van de verzekerdheid deze volharding, welke God tot zijn naams eer en tot troost der godvruchtige zielen in zijn woord zeer overvloedig geopenbaard heeft en in de harten van de gelovigen indrukt, wordt wel door het vlees niet begrepen. En wordt door de Satan gehaat, door de wereld bespot, door de onervarene en hypocrieten misbruikt en door de dwaalgeesten bestreden. Maar de bruid van Christus heeft daar altijd als een schat van onwaardeerbare prijs zeer teder bemind en standvastig verdedigd. En dat zij dit ook voortaan doe, zal God bezorgen, tegen de welke geen raad geldt, nog enig geweld iets vermag. Welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Tot zover het slot van de Dordtse leerregels. Ja, er volgt nog een slot, een besluit, maar dat kunt u in uw eigen tijd, als u erin geïnteresseerd bent, wel eens lezen. Ik houd het hier bij de officiële artikelen. Daar gaan we straks verder naar luisteren. Maar we gaan eerst zingen Psalm 16 en daarvan de verzen 3 en 4. Psalm 16 vers 3. Getrouwe Heer, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns wekens wezen. En ook vers 4. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. U kunt uw gave geven. De eerste collecte is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede is voor de kerkvoogdij. En de derde is voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen. Thuis kunt u de gave digitaal overmaken. Alle collecten worden hartelijk bij u en jou aanbevolen. De Heer zegene u en uw gave. Laten we zingen Psalm 16, vers 3 en 4. Gemeente, dient u God uit angst of uit liefde? Of dien je God niet? Dat kan ook nog. Maar dat zou wel heel erg zijn, hè? Als je hier zit, je dient God niet. Tegen jou zeg ik, of tegen u. Kies vandaag wie je dienen zult. Maar als je nou God dient, als je nou weet, als u het weet, dat u God dient, dient u God nu uit angst of uit liefde? Is het omdat u bang bent voor zijn straffen? Om niet in de hel te komen, bijvoorbeeld? Of is het omdat u hem lief hebt gekregen, omdat er een band is gekomen, omdat hij een liefdesband heeft gesmeed? Zo'n verschil, hè? En natuurlijk, ik zet ze wel heel erg tegenover elkaar. Daar ben ik me van bewust. Je kunt daar wat op afdingen. Angst kan je naar de Here toe drijven. Ik denk aan die stokbewaarder. Die cipier, weet je wel. Wat was die bang. En door die angst werd hij tot Jezus gedreven. Dat kan. Het is wel eens goed om na te gaan wat nu eigenlijk ons diepste motief is op dit moment. Om God te dienen. Als het goed is, zeggen we nu zoals we hier zitten of staan. Al waren er geen hemel en geen hel. Dan nog zou ik u dienen, Heer. Nou, zeg je dat mee? U zegt, wat heeft dat te maken met de Dordtse leerregels? Dat wordt u straks duidelijk. Het thema van de preek is de liefde van Christus bruid. De liefde van Christus bruid. Ten eerste, die liefde maakt zorgvuldig. Dat is artikel 12. Ten tweede, die liefde zorgt soms voor pijn. Artikel 13. Ik zal het straks herhalen hoor, voor degene die meeschrijven. Ten derde, die liefde wordt in stand gehouden door de middelen. Artikel 14. En ten vierde, die liefde komt op voor de waarheid. Dat is artikel 15. Dus we lopen ze zo bij langs. En het thema is dan, zeg maar, de koepel waaronder ik die artikelen behandel. De paraplu, zou je kunnen zeggen. De liefde van Christus bruid. Daar vat ik het in samen. Ten eerste, die liefde maakt zorgvuldig. Ten tweede, die liefde zorgt voor pijn. Ten derde, die wordt in stand gehouden door de middelen. En ten vierde, die liefde komt op voor de waarheid. Eerst dus, die liefde van Christus bruid maakt zorgvuldig. Nou, eerst maar weer even, daar zijn we ook alweer mee bezig. We zijn bezig met dat punt van die volharding, hè, de volharding van de heiligen. Tot nu toe zegt hoofdstuk 5, zeker, Gods kinderen zijn zondaren, Gods kinderen blijven zondaren, maar toch zullen ze het volhouden op de weg naar de hemel. En ze weten dat ook. En daarom, en daar ging het de vorige keer over, hebben ze ook zekerheid, weet u nog? Cruciaal, hè? Ze hebben zekerheid van hun zaligheid. De remonstranten waren het daar niet mee eens. Zij wierpen tegen. Ja, maar de leer van de zekerheid en de leer van de volharding van de heiligen, dat is een oorkussen des vlezes. Dat is een uitdrukking die staat in de verwerping der dwalingen in artikel 6. Een oorkussen des vlezes. Nou, dat kennen we, hè? Een oorkussen. Kussen. Waar je heerlijk op kan liggen slapen. Als je er een kussen bij pakt, ben je sneller in slaap. Zo is het gewoon. Nou, de remonstranten zeggen, de volharding der heiligen, alles best, maar je sukkelt sneller in slaap. Dan denk je, ach ja, het komt wel goed. Je bidt niet meer zo. Je leeft niet meer zo nauwgezet. Je bent niet meer zo ijverig in het zoeken van God. In je stille tijd bijvoorbeeld. Want ja, je hebt het lek boven water. Je komt er toch wel. Je komt toch niet in de eeuwige verdoemenis. Je komt toch niet in de hel. Je bent er zeker van. Dat is mooi. En ik heb u al vaker gezegd, gemeente, in deze preken. De remonstranten, die maken telkens een punt. Wat we wel ter harte moeten nemen. Is dat ook hier niet het geval? Zijn er geen christenen die al te makkelijk leven? Ja, Jezus is voor mijn zonde gestorven, dat geloof ik. Ik ga naar de hemel. En natuurlijk zullen ze het niet hardop zeggen, maar als je naar hun leven kijkt, dan lijkt het erop dat ze denken, het kan niet meer fout gaan, hoe ik me ook gedraag. Kom toch wel binnen. Zorgeloos. Ik hoop niet dat u dat bent. Dat is niet goed, hè? Zorgeloos. Komt dat misschien door de leer van de volharding der heiligen? Komt dat door die zekerheid? Zou dat zo zijn? Dan heb ik het de vorige keer wel verkeerd gezegd. Dan heb ik u misschien zorgeloos gemaakt. Nou zeggen onze vaderen, dat heeft daar niet mee te maken, hoor. Kan natuurlijk zijn dat je zorgeloos bent. Maar dat komt niet door die volharding. Artikel 12 zegt, nee, absoluut niet. Ware gelovigen, die worden niet hoogvaardig. Die worden niet trots, die worden niet zorgeloos. Integendeel, de wetenschap dat ze een kind van God zijn en dat ze een kind van God zullen blijven, zorgt juist voor heel veel mooie dingen. Nou, kijk maar eens mee waar dat dan allemaal voor zorgt. Artikel 12, ik pak hem er ook nog even bij. Doch zover is het vandaar dat deze verzekerdheid der volharding de ware gelovigen hoogvaardig en vleeselijk zorgeloos zou maken. Dat ze daarentegen een ware wortel is van, nou daar komt het. Waar zorgt het wel voor als je mag weten dat je een kind van God bent en dat God het met je volhoudt? Nederigheid. Kinderlijke vrees. Er is geen angst. Maar die tere, kindelijke vrezen des Heren. Ware godzaligheid. Godsvrucht. Leidzaamheid, wat is dat? Leidzaamheid. Geduld. In de geestelijke strijd. Vurige gebeden. Nou, dat zou je wel willen, toch? Om eens vurig te bidden. Dat is juist een vrucht van die zekerheid. Standvastigheid in het kruis. Standvastigheid in de belijdenis van de waarheid. Witschades van vaste blijdschap in God. Nou, gemeente, dat is toch een geweldig rijtje. Wie hier zegt, dat hoef ik allemaal niet. U zegt toch, ja, dat wil ik ook. Nou, je hoeft niet bang te zijn als je zekerheid hebt dat dit dan allemaal juist verflauwt. Nee, dit is een vrucht daarvan. Dit is een bron, die zekerheid is een bron van al deze mooie dingen. Van kinderlijke vrees, van ware godzaligheid, van leidzaamheid, van vurig gebed. Die zekerheid is een wortel van goede werken. Hoe kan dat dan? Maar je kunt ook denken dat het andersom is, hè? Die gedachte kom ik ook nog wel eens tegen. Dat je denkt, ja, maar als je zeker bent, dan gaat alles inzakken. Dan zakt het als een pudding in elkaar. Dan weet je toch wel dat je er komt. Ik ga u een voorbeeld geven en dat werk ik wat verder uit in deze preek. Dat is het voorbeeld van de liefde waar we over hebben gelezen in Johannes 4. Johannes, we noemen hem ook wel de apostel van de liefde, hè? En als we kort samenvatten, zomaar kort hoor, maar wat Johannes daarover zegt, dan moeten we beginnen met te zeggen, God is liefde. Hij is liefde in zichzelf. En uit louter liefde tot deze verloren wereld zond God zijn eigen zoon tot een verzoening voor onze zonden. Nee, zegt Johannes, niet wij hebben God lief gehad, maar hij heeft ons lief gehad. De liefde, zegt die, komt niet van ons, die komt niet van beneden, die liefde komt van boven. Maar wat nu? Als je nou tot de overtuiging gekomen bent dat God jou lief heeft, dat je daarbij hoort. Als je zeker weet, ik ben ook zo'n geliefde. Betekent dat dan dat je God minder ijverig en hartelijk gaat dienen en liefhebben? Oh nee, zegt Johannes. Absoluut niet. Het is juist andersom. In Johannes 4, vers 19. Wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is zo'n prachtige tekst, hè. Waarom hebben wij hem lief? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus begin bij hem. En omdat we weten dat hij ons lief heeft, omdat hij ons lief had van eeuwigheid, gaan we hem lief hebben, dat kan niet anders. Dus zijn liefde tot ons maakt ons ijverig in onze liefde tot hem. Zo is het toch in een liefdesrelatie of in een goede vriendschap. Juist als je elkaar door en door vertrouwt, juist als je zeker bent van elkaar, dan zul je heel zorgvuldig met elkaar omgaan. Dan help je elkaar. En dan zoek je elkaars hart. Niet omdat je zeker wilt worden, maar omdat je zeker bent. Dat is liefde. Liefde maakt zorgvuldig. Dat is het eerste punt, hè? Begrijpt u het nu beter? Toen ik het zo net voorlas, dacht u, wat bedoelt die man? Maar nu begrijpt u, denk ik, hè? Liefde maakt zorgvuldig. Betrek het maar gerust op vriendschap, mensen om u heen, een broer of een zus waar je goede band mee hebt. Je gaat zorgvuldig met die ander om. Nou, zo is het geestelijk ook. De bruidskerk dient God niet uit angst, maar uit liefde. Niet zoals een slaaf. Zoals een slaaf uit angst zijn heer dient. Uit liefde. Er is in de liefde geen vrees, zegt Johannes. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Hoort u dat? De liefde die zorgt ervoor dat de vrees, en dan is dat wel angst, hè? Dat is weer wat anders dan Gods vrees. De angst die gaat weg. Weg. Is er wel vrees, dan zijn we niet volmaakt in de liefde, zegt Johannes. En dan zeg ik er maar meteen bij, Wie van ons is er dan volmaakt in de liefde? Want hoe vaak zijn we toch niet angstig, hè? O God, mogen we wel bidden. Laat uw liefde toch alles doordringen. Die wetenschap dat de Vader mij van eeuwigheid al heeft lief gehad, hè? En dat de Zoon me zo lief had dat hij voor me stierf. En dat de Geest in me woont en dat hij nooit meer uit me verdwijnt. Mag ik het zien? Dat zal me niet zorgeloos maken. Het zal me al meer verlangend maken om deze God te zoeken. Om voor deze God te lijden en te strijden. Om deze God te belijden. Al de dagen van mijn leven. Maar ja, in een vriendschap. In een relatie. Is het niet altijd natuurlijk koek en ei, hè? Het gaat niet altijd vanzelf. Liefde zorgt soms ook voor pijn. Komen we bij de tweede gedachte. Juist iemand die heel dicht bij je staat, die kan je ook heel erg bezeren. Dat weet u, hè? Daarom is het ook zo moeilijk als het niet loopt tussen vader en zoon, moeder en dochter, vriend en vriendin. Oneenigheid, ruzie, dat is naar. Dat herkennen we allemaal. Als je niet meer naar elkaar kunt glimlachen, maar de neiging hebt om stuurs of boos naar elkaar te kijken. Hoe komt dat? Waarom is dat zo erg? Zo naar? Ten diepste door de liefde, hè? Bij een wild vreemde is dat niet zo erg. Iemand die je zomaar toevallig in het verkeer treft. Is niet zo heel erg als die zo boos naar je kijkt. Is niet fijn. Ik vind het nooit fijn. Maar is toch anders. Als het iemand is die echt van je houdt. De liefde zorgt voor pijn. Je weet, het is anders geweest. We waren dichter bij elkaar. Gemeente, zo is het geestelijk ook, hè. Wat doet het pijn als de Heer niet meer naar je glimlacht? Waarom? Omdat je het anders hebt meegemaakt. Als je het anders hebt meegemaakt. Als je weet wat het is dat God naar je glimlacht. Dat hij zijn vriendelijk aangezicht in gunst tot je wendt. Dan is het pijn. Als hij het niet meer doet. Als hij zijn vriendelijke gezicht verstopt. Als hij zich verbergt. Zo noemen we dat, hè? Dat God zich verbergt, jongeren. Dat betekent dus dat God zich als het ware verstopt. Dat je niet merkt dat God blij met je is. Dat. En er staat in artikel 13, dat is bitterder dan de dood. Dat is echt heel erg. Herkent u dat? Dat dat heel erg is? Dat kun je echt alleen herkennen als er sprake is van een band van liefde met God. Dan ben je gevoelig geworden. Gevoelig. Op de kleinste dingen. Ben je op visite geweest. En dan kun je zomaar aanvoelen. Als je thuis komt. Na die avond visite. God is niet blij met me. Ik heb geroddeld. Ik ben te ver gegaan. Het waren geen opbouwende gesprekken. Ik heb geen goed woord van God gesproken. En dan kun je zomaar een schaduw over je heen voelen glijden. Want je wilt maar één ding. Dat het werkelijk goed is. Met God. Je wilt dat aangezicht zien. Dat vriendelijke gezicht. Van die verzoende God. Dat wil je zien. Want dat is zoeter dan het leven. Dat is heerlijk. En wil je terug. Wat ga je dan doen? Zeg je dan, nou ja, goed, ik kom toch in de hemel. Hier heb ik mijn toegangskaartje. Ik geloof in de volharding der heiligen. Dus het zit allemaal goed hoor. Nee, natuurlijk niet. Wat hebben de remonstranten hier de plank misgeslagen? Ze begrepen het niet, of wilden ze het niet begrijpen, ik weet het niet, maar dat klopt natuurlijk niet. Liefde kan toch geen afstand verdragen? Je gaat je best weer doen, je gaat terug naar God, je gaat bidden, gemeente. Je gaat God zoeken, je gaat naar de binnenkamer. Je gaat je zonde belijden, hen bidden om vergeving. Heren, ik heb het verkeerd gedaan. Ik had het niet moeten zeggen over hem of over haar. En pas het maar toe hè, op die zonde die je dan zelf zo makkelijk bedrijft. En langs die weg, de weg van de eerlijke belijdenis voor God, breken die zonnestralen van de zonde en gerechtigheid weer door. Alleen langs die weg krijg je hem weer in het oog. De Heere Jezus Christus. Gods vriendelijk aangezicht. En kun je er weer over zingen. Gods vriendelijk aangezicht. Heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. Ten troost verspreid in smarten. En dan ga ik iets raars zeggen. Iets wat tegen mijn eigen gevoel ingaat. Gelukkig maar, gemeente. Dat God zich soms verbergt. Dat God soms een gevoel geeft van afstand. Al geeft het grote benauwdheid. Ik weet wel, dat wisselt ook. Soms een kleine benauwdheid. Soms is het heel erg benauwd. Maar in ieder geval, het drijft ons weer tot hem uit. En daarom mogen we er uiteindelijk toch maar blij mee zijn. Het brengt ons weer in de binnenkamer. En het brengt ons weer terug in de schoot van de kerk. Om met een verlangend hart naar Gods huis te gaan. Ai, geef mij weer gewenste zielenvreugd. Laat uit uw mond mij vanavond stof tot blijdschap horen. Zo wordt opnieuw het verbrijzeld hart verheugd. En in mijn geest de ware rust herboren. En dan hoor je hier over het bloed van de Heer Jezus. En dan veer je op. Dat is toch een zegen, hè? Nou zijn we eigenlijk al met artikel 14 bezig. Liefde wordt in stand gehouden door de middelen, de derde gedachte. Ja, liefde, dat moet ook gevoed worden, hè? Als je een vriend hebt, en ik hoop dat je een goede vriend hebt, of een goede vriendin, moet je wel tijd voor elkaar maken. Want anders dan, ja, dan werkt het niet, hè? Dan kan die band heel snel slapper worden, verminderen. Dus dat hoort erbij. Investeren. Zo is het geestelijk ook. Kijk, het is heel mooi. Het is zelfs heerlijk als er zekerheid bij u mag zijn. Als je weet, ik heb genade ontvangen. Het is er nu, vandaag, maar ook volgende week en volgend jaar, tot in eeuwigheid. Het leven is mij Christus en het sterven gewin. Maar het zal niet vanzelf gaan. Als we de liefde niet voeden, dan zal die langzaam weg ebben. Of misschien mag ik het omdraaien. Als de Heere de liefde in ons hart niet voedt, dan ebt die liefde langzaam weg. Het is natuurlijk beide. Maar dat laatste, dat God het doet, dat staat zo mooi in artikel 14. Kijk maar eens, artikel 14. Gelijk het God nu beliefd heeft, dit zijn werk der genade, door de prediking van het evangelie in ons te beginnen, alzo bewaard, achtervolgt en volbrengt Hij het. Ziet u? Even tot hier. Hij doet het. Het is zijn werk. Als de Heere niet zo druk met ons bezig was, om die liefdestank telkens weer bij te vullen, door zijn geest, dan zouden stil komen te staan. Het zou niks worden. Maar wat is die weer druk met ons bezig, ook vandaag? Of vindt u dat u heel druk bent met God? Dat is arm als we er zo over denken. Hij is het die ons aan het zoeken is. Hij die in u een goed werk begonnen is. Hij zal het voleindigen. Daar is hij mee bezig vandaag. Hij is bezig met het voleindigen van dat goede werk. En hij zal het doen. Tot op de dag van Jezus Christus. Hoe doet hij dat? Wat lazen we? Hij bewaart, achtervolgt en volbrengt het door het horen, lezen en overleggen daarvan. Waarvan? Nou, dat verwijst dus naar boven, naar de prediking van het evangelie. Dus dat is de eerste. We moeten telkens weer het evangelie horen, lezen en overleggen. Dat betekent bemediteren. Soms krijgen we daarin een lieflijke omhelzing. En soms, ik heb het vaker gezegd, maar ik vind het een prachtige uitdrukking, omdat het precies typeert wat ik zelf ervaar, soms krijgen we een draai om onze oren. Maar we hebben het allebei nodig. We hebben niet alleen de belofte nodig, we hebben ook de vermaningen en bedreigingen nodig. Die worden ook genoemd, hè? Mits schades door vermaningen, bedreigingen, beloften. Ziet u? De vorige keer hadden we het over die bloemen, hè, die we moeten plukken van de belofte. Nou, dat blijft helemaal staan. Maar het lijkt alsof hier het accent weer meer valt op die vermaningen en bedreigingen. En daar wordt de liefde dus ook door gevoed. Ik hoorde eens een podcast waarin iemand zei, therapeuten, die mogen het ons tegenwoordig heel moeilijk maken. Die mogen allerlei hele lastige dingen zeggen. Daar zijn ze voor. Maar dominees mogen dat niet. Dan zeggen mensen, ja, maar ik kom in de kerk om bemoedigd te worden. Wacht eens even. Dan zoek ik een andere gemeente, daar word ik tenminste bemoedigd. Nou, dat is wel even een doordenker, hè? Wij hebben elke keer weer nodig hier in Gods huis om eerlijk behandeld te worden. En werkelijk, daar wordt uiteindelijk de liefde toch gevoed. En ik hoop dat u dat ook herkent, hè? In uw eigen leven. Dat je als een geslagen hond naar huis gaat. Maar dat de vrucht wel is. Het vluchten tot Jezus. En dat je maartelijke lief krijgt. En laten we dan het gebruik van de sacramenten niet vergeten. Die worden ook niet voor niets genoemd. De sacramenten. Helemaal aan het eind staat dat van artikel 14. Het gebruik van de heilige sacramenten. Ook dat is een middel waardoor de Heere de liefde van zijn bruidskerk vergroot en verdiept. Als hier de avondmaalstafel gedekt staat. Dan nodigt de Heere zijn lieve bruid. En dan zien we en dan proeven we zijn trouw voor ontrouwe mensen. Maar ook in de doop. Hetzelfde verhaal. Nee, dan worden we niet genodigd. Maar dan worden we genodigd om te zien. En diezelfde trouw van de verbondsgod. Die hij aan ons bewees. Met onze eigen ogen. Waar te nemen. Wij dwalen als schapen. Wij keren ons telkens van God af. Maar als we dan bidden met Psalm 119, zoek uw knecht, dan zegt hij, dat doe ik. Luister, ik doe het in het woord. Zie, ik doe het in het sacrament. Doop, avondmaal. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. En Paulus geloofde dat, hè? Dat is nou iemand die wist dat echt zeker. Hij zei, schreef het aan Timotheus. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd. De kroon der rechtvaardigheid. Nou. God zal ervoor zorgen dat al zijn kinderen dat mee zullen zeggen. Er ligt een kroon voor me klaar. Kunt u dat mee zeggen, gemeente? Of is dat nog te hoog? Voelt dat onbereikbaar? Misschien zegt u, ik strijd niet goed. Kan niet goed vechten. Ik loop niet goed. Ik ren helemaal niet hard op die loopbaan. Ach, dan maar, daar gaat het ook helemaal niet om. Het ging Paulus niet om zijn strijden. En het ging Paulus niet om zijn rennen. Maar het ging hem erom dat God in zijn genade die kroon heeft weggelegd. Het is enkel door zijn bewarende hand. Het is niet door mij. Dat wist Paulus ook. Het is door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. En dan tenslotte de vierde gedachte. Liefde komt op voor de waarheid. Ja, dan komen we bij het laatste artikel van hoofdstuk 5. En daarmee ook het laatste artikel van de Dordtse leerregels. En het is toch wel een heel bijzonder slot, vindt u niet? En dan bedoel ik niet zozeer dat middenstukje, hè, want daarin lezen we dat de leer van de volharding altijd tegenstand ontmoet. Dat is niet zo'n mooi stukje. En waar het gaat over het vlees dat niks van die leer begrijpt. Kun je nou zeker zijn van zoiets groots, van de eeuwige zaligheid, terwijl je niet eens in de toekomst kunt kijken? Het vlees begrijpt het niet. En de Satan haat deze leer, staat er. De Satan vindt het verschrikkelijk dat wij gemoedsrust hebben. En de wereld spot ermee. Nou ja, we zullen nog wel even zien of het goed afloopt. Met jou, met u. en de onervaren gelovigen. En de hypocrieten, de schijnheiligen, die maken er misbruik van. Die denken een toegangskaartje voor de hemel te hebben. En nu te kunnen leven zoals ze zelf willen. Hebben we het over gehad, hè? En de dwaalgeesten, die bestrijden deze leer. Dat is altijd zo geweest. Augustinus, die botste met Pelagius, hè? En de reformatoren, die streden tegen de Rooms-Katholieken. En de gereformeerden tegen de remonstranten. En ook vandaag heb je allerlei soorten en maten van christenen die toch neigen naar het remonstrantisme. Die te goed spreken van wat de mens allemaal kan en doet. Met als gevolg onzekerheid aan onze kant. En God komt niet aan zijn eer. Nou, dit is allemaal niet zo mooi. Maar dan dat woordje maar. Let erop. Maar. Ziet u dat? Ongeveer halverwege. En dan komt er een prachtige zin. Maar de bruid van Christus heeft haar altijd als een schat van onwaardeerbare prijs zeer teder bemind en standvastig verdedigd. Hoort u dat? Dan zitten we weer in de taal van de liefde. Hè? Christus bruid heeft deze leer zo lief. Waarom? Waarom nou? Sommigen van u hebben het gewoon heel eerlijk gezegd op bezoek. Die Dordtse leerregels, hè, dominee, lang geleden opgesteld. Is dat nou nog belangrijk? Hebben we niet genoeg aan de Bijbel? Remonstranten, contra-remonstranten. Goeie vraag, hè? Goeie vraag. Waarom nou 17 preken over zo'n zaak van lang geleden? Waarom waren die mensen er zo druk mee? En waarom waren wij er ook zo druk mee? De bruid van Christus heeft haar altijd als een schat van onwaardeerbare prijs zeer teder bemind. En standvastig verdedigd. Weet u, gemeente? Omdat de bruid van de bruidegom houdt. Van de hele bruidegom. Van de volle Christus. En als u getrouwd bent, er wordt iets verkeerd gezegd van uw vrouw, dan kan u dat niet hebben. Of van je man, kun je dat niet hebben. Dat moet je corrigeren, toch? Nou, daarom de Dordtse leerregels. Moest gecorrigeerd worden. De bruid komt op. Voor de volle Christus die de Alpha en de Omega is. De eerste en de laatste. Het begin en het einde. Christuskerk is getrouwd met een Christus die volhardt. En daarom konden onze vaderen niet zwijgen. Uit liefde. Niet uit haat en nijd. Totaal niet. Uit liefde tot Christus. En nu zijn we gekomen aan het einde van deze prekenserie. 17 preken. Wat een onderwijs, hè? Ik vond het mooi om het aan u door te geven. Ik heb van een heel aantal van u gehoord dat u het ook mooi vond. Nou, dat vond ik ook weer mooi. Dat gaf me tijdens deze serie ook weer energie. Maar mag ik u dan eens vragen? Wat was het dat u interesseerde? Puur verstandelijke interesse. Nog nooit over gepreekt. Interessant. Of was het meer? was het diezelfde liefde. Wat u ook hoort bij die bruid, was het omdat u het hart van de Heer Jezus in dit oude geschrift hebt horen kloppen. Hij die zichzelf ten offer gaf, ook voor u. Was het omdat u zich verbaasd hebt over het werk van de Heilige Geest die de doden levend maakt, ook u. Dood als u was, levend gemaakt. Was het omdat het geheim van Gods verkiezende liefde al meer voor u openging. U, o Vader, hebt mij lief gehad met een eeuwige liefde. O, ik hoop het, dat dat het was. Buiten deze God blijft een eeuwige bittere dood over, gemeente. Maar wie deze drie enige God tot zijn deel heeft, die heeft werkelijk alles. En dan mogen we in hem eindigen. Zo doen de Dordtse leerregels het ook, hè. Deze enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Laten wij zingen Psalm 16, vers 5. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Psalm 16, vers 5. Zullen we samen danken en bidden. Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij danken u dat u zoveel goeds weer gaf. U sprak, u werkte met uw Heilige Geest. En u was eerlijk. Maar alles wat u sprak was in liefde gedrenkt. Uw liefde is het, Heere, die maakt dat we gewezen worden op de noodzaak om onze zonde te belijden voor uw aangezicht. En we bidden dat we niet zo dwaas zijn om door te leven buiten het verzoende aangezicht van u, o Vader. Maar dat we voortdurend zullen hunkeren naar dat vriendelijke licht van uw lieflijk aangezicht. En Heere, dan weet u wel dat wij alle in vele struikelen. Maar leer ons dan te zien op Jezus. Elke keer, elke dag, elk uur. Want anders verliezen we de vreugde. Dan moeten we het zelf doen. Maar als we op Hem zien, ja, dan is er weer die vreugde in u. Dan kunnen we weer zingen. Getrouwe Heer, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijn bekers wezen. Heer, we danken u dat we zo met elkaar als gemeente die oude Dordtse leerregels die gegrond zijn op uw woord mochten doornemen. Dat we daar de tijd en de rust voor hadden. Dat u uw dienaar ook de rust gaf en de tijd om zich daarin te verdiepen en dat zo aan de gemeente door te geven. We bidden u dat de vrucht ook zal zijn, dat wij van harte gereformeerd zullen zijn, omdat wij geloven dat dat Bijbels is. En dat we leren om in blijde zekerheid onze weg te gaan. Niet vertrouwend op onze eigen benen, want dan wilt u ons geen gunst en geen hulp verlenen. Maar vertrouwend op u, de God die volhardt. Die van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde bent. Eer de wereld was geboren, heeft uw liefde ons verkoren. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Vergeef het verkeerde dat er was. Zegen uw woord. Wees ook met hen die met ons verbonden waren thuis. Wilt u ook hen nabij zijn? Als ze misschien straks weer alleen zijn, gedenk ook aan diegenen. Ook degene die nu in ons midden zijn en straks alleen zijn. Heren, ontfermt u zich ook dan. En ga zo ons allen met uw heiligt voor. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 16, vers 6. Gij maakt eerlang mijn levenspad bekend. En dan zingen we over dat aangezicht, hè? Uw aangezicht in gunst op mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Dat is zoeter dan het leven. We zingen Psalm 16, vers 6. gemeente gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.